Goed, laten we alvast gaan beginnen. Ik wil graag vanochtend beginnen om een gedicht voor te lezen. En het gedicht is getiteld Wezen van de Levenden. We zien wezen alleen als de kleine meisjes en jongens, die geen vaders en geen moeders meer hebben. Ze zitten samen met andere kinderen en worden in groepjes naar bed gebracht. Een vreemde wordt betaald om te luisteren, terwijl zij hun kleine gebeden opzeggen. Alle volwassenen kijken met medelijden naar zulke eenzame kleine kinderen en verklaren dat wees zijn het treurigste lot is van allemaal. Maar soms kijk ik om me heen en laat ik met verdriet mijn hoofd hangen. Terwijl ik naar iets droeviger staar dan de wezen van de doden. Tragisch en zielig is het leven van hen, voor wie lange dagen en nachten voorbij gaan, voor hen die wel ouders hebben, maar die hun ouders niet mogen kennen. Het zijn de wezen van de levenden, alleen gelaten om te ravotten en te spelen, van hun vaders en moeders door ambitie en carrière afgesloten. Ze hebben vaders die het druk hebben en zo bezwaard zijn met zorgen dat ze geen tijd hebben om naar de zaken van een klein kind te luisteren. Ze hebben moeders die zich voorstellen dat het leven hen zou moeten geven. Iets rijkers, iets beters dan de geneugten van het moederschap. Dus hun kinderen leren van vreemden. En door vreemde handen worden zij gevoed. En de oppas stopt ze 's avonds voor veel geld in bed. Heer, laat mij niet zo druk worden dat ik mijn taak niet kan vervullen. Om elke vraag te beantwoorden die mijn kind zal stellen.
De deur moet open blijven voor de ventilatie.
Oké. Goed. Laat me hier nooit zo egoïstisch eigen ambitie dienen, bid ik. Dat ik niet kan stoppen met luisteren naar de dingen die mijn kinderen zeggen. Laat ze weten dat ik er voor hen zal zijn. Wat hen ook maar bezighoudt. Laat me er voor hen zijn. Een prachtig gedicht, wat ons helpt om te begrijpen dat kinderen een vader nodig hebben en een moeder die oprecht naar hen luisteren. Die oprecht met hen bezig zijn. Die oprecht met hun die boswandeling gaan maken. Die oprecht met hen die rekensommetjes gaan maken. Die oprecht met hen 's avonds naar bed gaan en een lied samen gaan zingen. En zeggen, mijn kind, is er nog iets waar je misschien iets over wil zeggen? We hebben vaders en moeders nodig die betrokken zijn. We hebben vaders en moeders nodig die investeren in het leven van hun kinderen. Om ze zo klaar te maken om te leven in deze maatschappij. Vandaag en een aantal lessen volgend willen we wat meer na gaan denken over vaderschap. Moederschap, ouderschap, maar vooral vaderschap. Want vaders zijn in onze maatschappij zo verschrikkelijk belangrijk in de ontwikkeling van hun kinderen. Ouders, moeders zijn zo belangrijk in de ontwikkeling, in de zuivere, goede ontwikkeling van hun kinderen. We hebben net een verhaal gelezen uit Genesis hoofdstuk 27, waarin iets heel tragisch gebeurt. En dat verhaal wat we in Genesis hoofdstuk 27 lezen, En de tragiek daarvan, dat begint allemaal in Genesis hoofdstuk 25. Want in Genesis hoofdstuk 25, daar lezen wij de volgende woorden. En ik begin te lezen in vers 24. En daar staat, toen nu de tijd om te baren voor haar was aangebroken, zie, er was een tweeling in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel, daarom gaf men hem de naam Esau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Esau vasthield, daarom gaf hen men de naam Jacob. Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Toen die jongens groot werden, werd Esau een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Jacob echter was een oprecht man die in tenten woonde. En nu komt het. Vers 28. Isaac had Esau lief, omdat hij graag wildbraad at. Rebecca daarentegen had Jacob lief. Het verhaal wat we vanochtend hebben gehoord uit Genesis hoofdstuk 27 heeft hier zijn bron. De tragiek die we lezen in Genesis 27 en daarna vindt zijn bron bij twee ouders. Waarvan de ene ouder zegt, ik hou meer van mijn ene zoon, want ik hou van wild. En hij is een jager. Hij gaat naar het veld. Hij schiet op zijn doel. Hij brengt het mee naar huis. En oh, wat vind ik dat lekker. Oh, wat hou ik daar verschrikkelijk van. Er wordt niet gezegd waarom Rebecca Jacob meer lief had. Misschien mogen we zeggen omdat zij zag dat zijn vader Esau meer lief had. Misschien was daarom Rebecca Jacob meer lief gaan hebben. We weten het niet precies. Dat wordt ons niet verteld. Maar wat we wel zien is dat er twee mensen zijn, een vader en een moeder, die een zeer grote, cruciale fout maken. En wat is deze grote, cruciale fout? De een meer liefhebben dan de ander. Als we gaan kijken opnieuw naar het resultaat van al deze dingen. Wat zien we dan? Dan zien we in hoofdstuk 27 dat Rebecca, op het moment dat Isaac zijn zoon Esau wil gaan zegenen en zegt, haal wat voor mij uit het veld, dan komt Rebecca en zegt, Jacob, laten we mijn man, jouw vader, maar voor de gek gaan houden. Dat is wat er gebeurt. En nogmaals opnieuw, we hebben het gelezen, Rebecca hielp Jacob om de zegen op een verkeerde manier te ontvangen. Want we weten ook dat God uiteindelijk de tweede geborene ging kiezen boven de eerstgeborene. Dat was wat God zou gaan doen. Maar ik denk dat we mogen zeggen, het was niet op deze manier bedoeld dat het zo zou gaan. En als je dan kijkt naar hoofdstuk 27, dan zie je ook, als je kijkt naar vers 41, Esau haatte Jacob om de zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. En Esau zei in zijn hart, de dagen van rouw over mijn vader naderen, dan zal ik mijn broer Jacob doden. Zien we dat? Dit is nou het resultaat. Dat vader Esau meer lief had. En dat moeder Jacob meer lief had. de dagen van rouw over mijn vader naderen. Dan zal ik mijn broer Jacob doden. Dus wat zegt Esau? Esau zegt, ik ga het wachten tot mijn vader dood is. En gezien de tekst wordt hier geïmpliceerd dat dat niet meer zo lang zou duren. En wat zegt Esau dan? Als die tijd er is, dan ga ik mijn broeder Jacob doden. Maar wat gebeurt er dan? Vers 42. Toen aan Rebecca deze woorden van haar oudste zoon Esau verteld werden, stuurde zij een bode en liet Jacob haar jongste zoon roepen en zei tegen hem, zie, je broer Esau troost zich over jou met de gedachte dat hij je zal doden. Nu dan, mijn zoon, luister naar mijn stem, sta op, vlucht naar Haran, naar mijn broer Laban. Kijk dan eens heel goed naar vers 44, want wat staat daar? En blijf enige tijd bij hem, totdat de woede van je broeder bedaard is. Hoe lang is Jacob uiteindelijk bij Laban geweest? Enige dagen? Uiteindelijk heb het 14 jaar plus geduurd voordat Jacob uiteindelijk terug is gekomen in het land van Kanaan. Wat ook interessant is, als je het verhaal van Genesis helemaal uit gaat lezen, dan kom je niet het moment meer tegen dat Rebecca haar eigen zoon Jacob ontmoet. Volgens de tekst van Genesis. Rebecca, volgens de tekst in Genesis, ziet haar zoon na dit moment nooit meer. En we weten wat er met Jacob gebeurd is bij Laban. Die werd door Laban voor de gek gehouden. Werk voor een week, dan krijg je mijn dochter. Wat gebeurde er? Jacob kreeg een andere dochter. En daar kwam, uiteindelijk moest hij de 7 jaar werken. En daar kwam nog 7 jaar bij. Dus uiteindelijk, wat zien we in dit verhaal? Als we Isaac gaan overdenken. Als we Rebecca gaan overdenken. Als we Esau en Jacob gaan overdenken. Dan zien we een heel tragisch leven. En waar is dat allemaal begonnen? Dat is allemaal begonnen op het moment dat Isaac Esau meer lief had dan Jacob. En de Rebecca Jacob meer lief had dan Esau. Uiteindelijk, Genesis hoofdstuk 33, Jacob komt heel bevreesd terug naar het land van Kanaan. Er wordt niet precies verteld waarom, maar Esau ontmoet hem in vrede. En ze gaan allebei uiteindelijk weer hun eigen weg. Maar als we dit hele verhaal gaan bekijken opnieuw, tragiek. Tragiek, tragiek en tragiek. En misschien ben jij wel bekend met jouw eigen verhaal. Misschien heb je vroeger buren gehad waar zoiets afgespeeld heb. Misschien is het wel zelfs bij jullie thuis gebeurd. Dat de ene zoon of de ene dochter, of de ene zoon of de andere dochter meer aandacht kreeg dan de andere. En dat de ene het altijd beter had gedaan als de andere. Of dat je vader of je moeder altijd tegen je zei, ja, maar je broer die hebt het toch maar allemaal wel beter gedaan dan jou. Wat doet dat in het hart van een kind? Wat doet dat in het hart van dat kind? Dat is de vraag die wij moeten gaan stellen. Uiteindelijk komen we op het verhaal van Jacob. Genesis 37, vers 3 en 4. Een ander voorbeeld van voorliefde. Jacob, diezelfde persoon. Hij heeft een kind wat geboren wordt op een hoge leeftijd. Jozef. Het kind waar hij heel veel van houdt. Het kind waar hij voorliefde aan geeft. En wat gebeurt er? Zijn broers willen hem doden. Uiteindelijk wordt hij verkocht naar een vreemd land. Hij zit daar in de gevangenis. We zien een vader die een leven lang leeft met een gebroken hart, omdat zijn geliefde zoon is verdwenen. Omdat hij denkt dat zijn geliefde zoon vermoord is. Het mooie van dit alles, en dat lezen we in Genesis hoofdstuk 50. Genesis hoofdstuk 50 vers 15. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze: als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen: uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen: och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, maar zij hebben u kwaad gedaan. Want nu vergeef toch de overtreding de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen ze zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden: zie, wij zullen u tot slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hen: wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar hebben kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te behouden. Dus ze zien op het moment dat hun vader gaat sterven, of dat precies waar is wat ze hier zeggen, dat weten we niet. Maar in ieder geval, ze zeggen van: voordat vader stierf, heeft vader dit en dat gezegd. Of het precies waar is, weten we niet. Maar we zien wel een prachtige reactie van Jozef. Die zegt: jullie hebben misschien wel tot kwaad gedacht. Jullie hebben kwaad tegen mij gedacht, zegt Jozef. Maar God heeft het ten goede gedacht. Kan God alles gebruiken ten goede? Absoluut. Kan God alles draaien voor zijn eigen doel? Absoluut. Maar laten we niet vergeten, zijn broers wilden hem doden. Uiteindelijk was er nog één broer die zei: laten we dat nou niet doen. Die zetten hem in een put en die verkocht hem naar Egypte. Die andere broers wilden hem allemaal doden. Waarom? Omdat vader Jacob zijn zoon Jozef meer lief had dan de anderen. Ada en mijzelf, wij zijn niet gezegend met kinderen. Dus aan die kant wil ik daar niet te makkelijk over praten. Voor jullie die ouders zijn, die kinderen hebben, zal dat ongetwijfeld soms moeilijk zijn om ze allemaal evenveel lief te hebben. We leven in die gebroken wereld. We praten soms met mensen die zeggen van: ja, maar je weet niet hoe moeilijk dat is om kinderen op te voeden. Je weet niet hoe moeilijk dat is als het ene kind soms zo makkelijk is en het andere kind zo opstandig. En weet je, het zal ongetwijfeld waar zijn dat er moeilijke dingen zijn. Dat je soms moet slikken. Dat je soms moet bidden op je knieën en zeggen: vader, help mij dat ik niet de ene meer zal voortrekken dan de ander. Het zal ongetwijfeld zo zijn. Maar weet je, Wij als gelovigen, en specifiek nu als vaders en moeders, wij moeten begrijpen wat deze dingen met zich meebrengen. En deze twee verhalen, die geven ons een voorbeeld hoe deze dingen werken in het leven. En hoe belangrijk het is voor ons als vaders en als moeders om die biddende ouder te zijn, die aan de deur van de hemel klopt, opnieuw en opnieuw en opnieuw. Vader, help mij om die vader en die moeder te zijn, die op geen enkele wijze een van mijn kinderen zal voortrekken. Hoe belangrijk is dat? En weet je, waar contact is met God, daar gebeuren hele bijzondere en hele mooie dingen. Waar aan de hemel geklopt wordt, opnieuw en opnieuw en opnieuw, daar gebeuren wonderbaarlijke dingen. Jacobus zegt het zelfs over Elia. Hij bad. Hij klopte aan die deur van de hemel. En wat gebeurde er? De deur ging wagenwijd open. 3,5 jaar later ging die deur opnieuw wagenwijd open. Dat gebed, dat is zo krachtig. En misschien zeg je van, Gert-Jan, er is iets heel anders aan de hand in mijn leven. Klop op die deur van de hemel. Blijf kloppen op de deur van de hemel. En ik kan je garanderen dat er mooie, belangrijke en goede en gezonde en eerlijke dingen gaan gebeuren. Want als je aan die deur van de hemel klopt, dan komt er kracht in jouw leven. Dan komt er wijsheid in jouw leven. Dan komt er geduld in jouw leven. Dan komt er een zachte stem in jouw leven. Die jouw kinderen gaan liefhebben. Allemaal op dezelfde manier. Met strijd, ongetwijfeld. Met moeite, ongetwijfeld. Maar waar aan die deur van de hemel geklopt wordt, daar gebeuren wonderbaarlijke dingen. En is dat niet mooi voor ons? En opnieuw, misschien zeg je wel van, Gert-Jan, er is iets heel anders aan de hand. De boodschap is nog steeds, als je klopt aan die deur, aan de hemeldeur, door gebed, dan gaan er wonderbaarlijke en mooie en goede dingen gebeuren in je leven. Broeders en zusters, die voorbeelden van Isaac en Rebecca met hun twee zonen. Het voorbeeld van Jacob en zijn zoon Jozef. Die laten ons iets heel belangrijks zien. En opnieuw, je bekijkt dat hele leven. Tragiek. Tragiek en tragiek. Waarom? Ergens, in een heel pril begin, werd er een zaadje gelegd in het hart van voorliefde. En weet je, die zaadjes van voorliefde, dat kunnen hele grote bomen worden. Die uiteindelijk zo groot worden. Dat de pijn en de tragiek hartverscheurend wordt. Broeders en zusters. Ouders. Hoe belangrijk is het om aan die deur van de hemel te kloppen. En te vragen, help mij om de vader te zijn. Help mij om de moeder te zijn die mijn kind nodig heb. Help mij om de tijd te geven aan mijn kind dat hij zichzelf kan ontplooien. Help mij om de tijd te geven aan mijn kind om zijn talent te ontdekken. Help mij om de tijd te geven aan mijn kind dat het weet dat het geliefd is. Help mij om de tijd te geven aan mijn kinderen, Dat ze allemaal weten hoeveel wij van hen houden. Dat is belangrijk. We kijken naar een tweede voorbeeld. In 1 Samuel hoofdstuk 2, daar vinden we een andere vader. Die een hele grote cruciale fout maakt. 1 Samuel 2, daar staat in vers 22, Eli nu was zeer oud. Wanneer hij hoorde dat zijn zonen geheel Israël al niet aandeden en dat zij sliepen bij de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tent der samenkomst, zeide hij tot hen, waarom doet gij dergelijke dingen? Dat ik het gehele volk over die wandaden van u hoor spreken? Dit gaat niet, mijn zonen, het is geen goed gerucht dat ik hoor. Zij brengen het volk des Heren tot overtreding. Indien de mens, de ene mens tegen de andere mens zondigt, dan zal God hem richten. Maar indien een mens tegen de Heren zondigt, wie zal dan voor hem tussen beiden treden? Maar zij luisterden niet naar hun vader, want de Heere wilde hen doden. Vers 27. Er kwam een man Gods tot Eli en zeide tot hem, zo zegt de Heere, heb ik mij niet duidelijk aan het huis uw vaders geopenbaard, toen dit in Egypte aan het huis van Farao onderworpen was? Vers 29. Waarom veracht gij mijn slachtoffer en mijn spijsoffer, die ik in mijn woning voorgeschreven heb? Eert gij uw zonen boven mij? En dan staat er in 1 Samuel 3 vers 13. Want ik heb hem te kennen gegeven dat ik over zijn huis voor altijd gericht zal oefenen om de ongerechtigheid waarvan hij geweten heeft. Immers, zijn zonen brachten een vloek over zich en hij heeft hen niet berispt. Eli was een succesvol mens. Hij was een nazaad van Aaron. Had Israël als rechter gediend voor 40 jaar. Daar moet je wel wat voor in je mas hebben. Hij had de taak als hoge priester. Hij was een vaderfiguur voor Samuel. Maar Eli had 2 problemen. Hofni en Finehas. En wat deden deze 2 jongens? Zij sliepen bij de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tent der samenkomst. En wat deed Eli? Het enige wat Eli zegt is in vers 24, dit gaat niet, mijn zonen. Het is geen goed gerucht dat ik hoor. Zij brengen het volk des Heren in overtreding. Dat was het enige wat Eli deed. Hij zei, dit gaat niet, mijn zonen. En daar stopte het. Daar stopte het verhaal van Eli. Dit gaat niet, mijn zonen. En zo staat er dan in 1 Samuel 3. Want ik heb hem te kennen gegeven dat ik over zijn huis voor altijd gericht zal oefenen. Om de ongerechtigheid waarvan hij geweten heeft. En nummer 2, immers zijn zonen brachten een vloek over zich en hij heeft hen niet berispt. Broeders en zusters, vaders en moeders, kinderen hebben berisping nodig. Kinderen hebben correctie nodig. Kinderen moeten niet alleen horen zoals Eli zegt, dit gaat niet, mijn jongens. Dit gaat niet, mijn kinderen. Mijn vader had 14 kinderen. Ik was de jongste. Ik heb een aardige klap voor mijn kont gekregen toen ik klein was. En nog meer. Want wat ik deed was ook niet altijd goed. Eli, toen zijn zonen, zo goed als we dat daar lezen, wat zij Israël niet aandeden door hun overtredingen. En dat zij sliepen bij de vrouwen die dienst deden bij de ingang der samenkomst. En wat zei Eli? Jongens, dit gaat niet. Jongens, dit mogen jullie niet doen. En wat zegt God? Hij heeft hen niet eens berispt. De zonde van Eli is een veel voorkomende zonde. Vaders die hun kinderen niet berispen. Vaders die hun kinderen niet corrigeren. Vaders die hun kinderen niet goed genoeg waarschuwen. En de andere kant. Er zijn ook vaders die dat juist in een veel te overmatige zin doen. In die zin mogen we natuurlijk ook zeggen, in die zin moeten we zeggen, zoals ze dat in het Engels zeggen, the punishment should fit the crime. Heel erg belangrijk. En wat zien we in onze maatschappij? En misschien mogen we die vraag ook aan onszelf stellen. Maar wat zien we? We zien vaders en moeders die heel erg druk zijn. Die eigenlijk geen tijd hebben om hun kinderen te bemoedigen en te helpen en te sturen en te leiden. Terwijl als ze dan wat verkeerd doen, dan komt er een hele boze vader aan. Met verkeerde correctie. En wat gebeurt er? Het kind breekt. Maar wat we ook zien, is dat er vaders zijn die misschien wel tegen hun kinderen zeggen, dit kan niet, maar daar blijft het bij. En dat is ook niet goed. Dat breekt een kind ook. Want ouders, wij zijn hier op deze plaats gezet. Jullie zijn op deze plaats gezet om jullie kind te begeleiden vanuit die volledige symbiose van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. En dat ze dan kunnen functioneren op een manier die goed is, die ten diepste lof geeft aan die naam van God. Martin, zoals jij dat net ook zei. Die naam van God, daar gaat het om. En wij als vaders en moeders, wij moeten onze kinderen opvoeden op een manier die eer brengt aan de naam van God. En wat doen we dan? Dan zeggen we niet alleen dat kan niet, maar dan zeggen we, mijn zoon, wij moeten praten met elkaar. Mijn zoon, wij moeten ons afzonderen, want hier is iets gebeurd wat niet kan. Hier is iets gebeurd wat correctie nodig heeft. Hier is wat gebeurd. Dat is belangrijk voor ouders. Dat is belangrijk voor vaders. In het bijzonder. Met moeders. In Efeze hoofdstuk 6, daar staat, en gij vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voed hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren. Het woord tucht is een woord wat wij vaak associëren met iets wat negatief is. Het woord tucht is een woord wat wij vaak associëren met straf. Wel, dit woord tucht komt van het Griekse woord paideia, waar wij het woord van hebben pedagogiek. En wat betekent het woord pedagogiek? de hele leiding en opvoeding en sturing van kinderen, wat betreft de oefening van verstand en moraal. Het omvat de oefening van de zorg van het complete kind. Dus dit woord tucht is niet alleen maar een woord dat te maken heeft met bestraffing en altijd die corrigerende manier van functioneren. Het woord tucht heeft te maken met het allesomvattende principe van opvoeding. En dat betekent dat je je kind helpt ontwikkelen naar de wil van God. Dat je je kind helpt ontwikkelen om die volwassen zoon, die volwassen dochter te worden, die in deze maatschappij goed kan functioneren en die zijn of haar leven aan God geeft en leeft tot glorie van God. En dat is zo belangrijk. Of mogen we het misschien op een andere manier zeggen? We moeten zacht zijn, maar niet te zacht. We moeten hard zijn, maar niet te hard. Beide. Te zacht zijn is niet goed voor de ontwikkeling van het kind. Te hard zijn is ook niet goed voor de ontwikkeling van een kind. En dan komen we op dat belangrijke woord, balans. Of misschien kies je een ander woord. We moeten zacht zijn, maar niet te zacht. We moeten hard zijn, maar niet te hard. Dat is zo belangrijk. En dat is natuurlijk ongetwijfeld weer die moeilijke stap. Hoeveel moet ik zeggen? Wat moet ik precies doen? Hoe zou ik in deze situatie moeten handelen? Dat is de belangrijke vraag. En dan kunnen we uiteindelijk allemaal alleen maar weer zeggen, hoe belangrijk is het dan om te blijven kloppen? Vader, help mij om die vader te zijn. Vader, help mij om die moeder te zijn. Vader, help ons om een team te zijn waarin we onze kinderen kunnen opvoeden naar uw wil. Zonder voortrekkerij, maar hen opvoeden op een wijze, zodat ze volwassen worden en op een volwassen manier in deze maatschappij staan. En hoe belangrijk is dat? We zien het overal om ons heen gebeuren. We zien jongeren van 14, 15, 16 die totaal losgeslagen zijn. Waar is dat begonnen? Dat is begonnen bij een vader en een moeder. Tragisch, soms begint het alleen bij een moeder of alleen bij een vader in dat gebroken gezin. Er zijn zoveel dingen die ons zorgen baren als we naar deze maatschappij kijken. Maar broeders en zusters, wij zitten hier samen voor één doel, om God groot te maken. En dat doen we niet alleen zoals we nu hier bij elkaar zitten, maar dat doen we ook in de opvoeding van onze kinderen. En hoe belangrijk is het om geen voorliefde te hebben en om onze kinderen te wijzen op hun fouten. Onze kinderen te wijzen en om ze te corrigeren. Dat is belangrijk, want destructieve patronen, als die niet gebroken worden, wel op een eerlijke en een zuivere wijze, dan zet die destructiviteit zet zichzelf voort met alle gevolgen van dien. Broeders en zusters, laten wij biddend onze kinderen leiden en sturen. Laten wij biddend onze kinderen helpen ontwikkelen. Laten wij biddend onze kinderen de tijd geven die ze verdienen. Laten wij biddend onze kinderen meenemen naar die boswandeling. naar die kano. Samen gaan varen. Samen praten. Samen praten ook over de moeilijke dingen van het leven. Dat is wat we nodig hebben. Opnieuw, het woord tucht is niet een woord wat alleen maar spreekt over correctie. Het is een woord wat spreekt over de algemene opvoeding van een kind. En daar komt veel meer bij kijken dan alleen maar correctie. Maar correctie is daar wel een essentieel onderdeel van. Broeders en zusters, laten wij die mensen zijn. Laten wij die vaders en moeders zijn die aan deze wereld die gebroken is, laten zien dat er een andere weg is. Dat er een andere manier is. Amen.